Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen gemeente uit Psalm 87, het eerste, derde en het vierde vers. We doen nu eerst met de kerk van alle eeuwen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarna we zingen uit Psalm 46, het laatste, het zesde vers. De Heere, de God der legerscharen, is met ons. Hoed ons in gevaren. De Heere, de God van Jacob's zaad, is ons een burg, een toeverlaat. Daarna willen we lezen uit het woord van God, en de schriftlezing is ook deze avond uit de eerste brief van Petrus en daarvan het tweede hoofdstuk. We noemen u 1 Petrus 2 als schriftlezing na de belijdenis des geloofs en na het zingen van Psalm 46, het zesde vers. En in ieder spreken met mij in zijn of haar hart: ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten ter rechterhand Gods des almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Petrus 2. Zo leg dan af alle kwaadheid en alle bedrog en geveinsdheid en nijdigheid en alle achterklappingen. En als nieuwgeboren kinderkens zijt zeer begeerig naar de redelijke, onvervalste melk, opdat gij door dezelve moogt opwassen, indien gij anders gesmaakt hebt dat de Heere goedertieren is. Tot welke komende als tot een levende steen van de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en dierbaar, zo wordt gij ook zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterdom, om geestelijke offeranden op te offeren die Goden aangenaam zijn door Jezus Christus. Daarom is ook vervat in de schrift, ziet, ik leg in Sion een uiterste hoeksteen die uitverkoren en dierbaar is. En die in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. U dan die gelooft, is hij dierbaar. Maar de ongehoorzamen wordt gezegd, de steen die de bouwlieden verworpen hebben, deze is geworden tot een hoofd des hoeks, en een steen des aanstoots, en een rots der ergernis. Degene namelijk die zich aan het woord stoten, ongehoorzaam zijnde, waartoe zij ook gezet zijn. Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk, opdat gij zoudt verkondigen de deugden desgene die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Gij die eertijds geen volk waart, maar nu Gods volk zijt, die eertijds niet ontfermd waart, maar nu ontfermd zijt geworden. Geliefden, ik vermaan u als inwoners en vreemdelingen, dat gij u onthoudt van de vleeselijke begeerlijkheden welke krijg voeren tegen de ziel. En houdt uw wandel eerlijk onder de heidenen, opdat in hetgeen zij kwalijk van u spreken als van kwaadoeners, zij uit de goede werken die zij in u zien God verheerlijken mogen in de dag der bezoeking. Zij dan alle menselijke ordening onderdanig om des Heren wil. Het zij de koning als de opperste macht hebbende, het zij de stadhouders als die van hem gezonden worden tot straf, wel der kwaadoeners, maar tot prijs dergenen die goed doen. Want alzo is het de wil van God dat gij weldoende de mond stopt aan de onwetendheid der dwaze mensen als vrijen. En niet de vrijheid hebbende als een deksel der boosheid, maar als dienstknechten van God. Eert een iegelijk, hebt de broederschap lief, vreest God. Eert de koning. Gij huisknechten zijt met alle vrezen onderdanig aan de Heren, niet alleen de goeden en de bescheidenen, maar ook de harden. Want dat is genade, indien iemand om het geweten voor God zwarigheid verdraagt, leidende ten onrechte. Want wat lof is het indien gij verdraagt als gij zondigt en daarover geslagen wordt? Maar indien gij verdraagt als gij wel doet en daarover lijdt, dat is genade bij God. Want hiertoe zijt gij geroepen, terwijl ook Christus voor ons geleden heeft, ons een voorbeeld nalatende, opdat gij zijn voetstappen zoudt navolgen. Die geen zonde gedaan heeft, en er is geen bedrog in zijn mond gevonden. Die als zij gescholden werd niet wederschold, en als zij leed niet dreigde, maar gaf het over aan die die rechtvaardig oordeelt. Die zelf onze zonden in zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij der zonden afgestorven zijnde der gerechtigheid leven zouden, door wiens striemen gij genezen zijt. Want gij waart als dwalende schapen, Maar gij zijt nu bekeerd tot de herder en opziener uwer zielen. Tot zover de schriftlezing. We willen ook vanavond nadenken over dezelfde verzen als waarbij we vanmorgen stilstonden, namelijk 1 Petrus 2, de verzen 4 en 5, waarbij we nu bijzonder letten op vers 5. Maar ik lees de hele tekst opnieuw. Tot welke komende, als tot een levende steen, van de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en dierbaar, zo wordt gij ook zelf. Als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterdom om geestelijke offeranden op te offeren, die Goden aangenaam zijn door Jezus Christus. Willen we nu eerst Gods aangezicht zoeken en de Heere vragen om zijn zegen. Barmhartig en genadige Heere, wanneer wij in deze avonddienst tot u naderen, laat het dan mogen zijn met een diep besef van wie gij zijt in uw barmhartigheid en genade, maar ook in uw heiligheid en gerechtigheid. Want in al uw goddelijke eigenschappen zijt gij de volmaakte, die oneindig barmhartig zijt, oneindig bewogen met het verlorene, maar ook oneindig rechtvaardig en de minste zonde haat en straffen moet. En als wij dan zo tot u naderen als zondige mensen, kinderen, dan is er bij ons alle reden om ons diep voor u te verootmoedigen. En laat het dan ook zo mogen zijn, Heren, dat wij diep in het stof mogen buigen voor u. Zoals we staan op de kansel en zoals we zitten in onze bank of zoals we meeluisteren voor de kerktelefoon. Laat het zo mogen zijn dat wij in het stof mogen buigen zoals de profeet in de oudtestamentische tijd, in het licht van uw majesteit en de volheid van uw glorie, in het stof bogen zij, wee mij, want ik verga omdat ik een man van onreine lippen ben en woon in het midden van een volk dat onrein van lippen is. Want mijn ogen hebben de Heere der Heerscharen gezien. En dan weet u, Heere, dat is niet veranderd. Wij zijn mensen van onreine lippen. Ook dominees hebben onreine lippen. En wij wonen in het midden van een volk dat onrein van lippen is. Want wij allen hebben een onrein hart. Ieder van ons, hoofd voor hoofd. Heere, zou u dat ons zo willen laten zien, dat wij daar last van krijgen, dat wij daarmee voor u in de verootmoediging terechtkomen en gaan erkennen dat u niet onrechtvaardig zou zijn als u ons vanwege onze zonde zou straffen. Maar zou u ons ook die heilige drang en dat heilige verlangen in het hart willen geven? Om u als een verloren zondaar u te zoeken, te pleiten op uw genade. Op die genade die alleen bij u te vinden is. Te smeken om dat leven, dat geestelijke leven, wat wij nodig hebben. Want alleen wanneer wij dat leven, het geestelijke leven kennen, dan kunnen we getroost leven en eenmaal zalig sterven. En u weet, Heere, of wij om dat leven verlegen zijn. Of het ons daarom te doen is. Of dat we nog voort kunnen leven buiten u. Als dat laatste het geval is, dat we nog altijd voort kunnen leven zonder u. O Heere, bind ons de nood en de noodzaak van bekering op het hart. En wil u het zo op het hart drukken dat we het nooit meer kwijtraken. En dat we ermee voor u in het stof leren buigen. Smekend om die genade die alleen bij u te verkrijgen is. En we bidden u als het zo is in ons leven, dat we met geestelijke vragen tobben en met onze schuld vastlopen. En zoeken naar redding, maar die redding bij onszelf niet vinden kunnen en de weg niet zien. Heere, wil u dan ook vanuit uw woord op deze dag ons onderwijs geven. En wil u dan in ons leven maar afbreken alles wat het werk van uw genade in de weg staat. En u weet, Heere, daar moet bij ons zoveel afgebroken worden. Er moet zoveel plaats gemaakt worden, plaats bereid worden in ons leven. Want er is in ons leven geen plaats voor u en voor uw genade. O, wil u het doen door de krachtige werking van uw woord en geest. En wil zo nog vele stenen behouden met het mes van uw ontdekking. Met de beproevingen en de oefeningen van het geestelijke leven. Opdat stenen zo gepast gemaakt worden. Om ingevoegd te worden in het grote gebouw. Heere, laat er dan ook vele stenen onder ons mogen zijn. Mensen die door u pas klaargemaakt worden. Om ingevoegd te worden in de tempel die oprijst. Een gebouw, een woonstede van u in de geest. Heere, bijzonder vragen we dat van u in het licht van het komende heilig avondmaal. Wil u ons door de ontdekkende en vertroostende en beproevende werkingen van uw Heilige Geest zo gepast maken dat wij een gepaste steen, een levende steen mogen zijn, ingevoegd in dat huis, die al hun leven en hun heil en hun zaligheid alleen van hem verwachten, de levensbron, de hoeksteen, uit wie alle leven voortkomt. Heere, wil daar uw kinderen ook op richten vanavond. Dat ze bij zichzelf maar niets vinden. Geen fundering, geen gronden. Maar dat ze zinken mogen op die enige fundering, op dat vaste fundament dat in het bloed van de Heere Jezus gelegd is. En zo, Heere, leer uw kinderen een leven te leiden waarin zij offers brengen. Offers van gehoorzaamheid. Offers van liefde. Offers van dankbaarheid. Offers van geloof. Offers van bekering. Offers van een gebroken hart. En van een verslagen geest. En die offers, die zijn door en in Christus voor u aangenaam. Heere, breek dan uw kinderen zo af dat ze de zonde leren haten en vlieden. En bouw ze zo op dat ze in u en in de kennis van u mogen toenemen. We bidden u, gebruik daartoe ook de bediening van het woord van deze avond. Sterk ons, geef ons inzicht en bediening om het woord op de juiste wijze te vertolken. Wil u ook geven dat we het zo mogen beluisteren, zoals het tot ons komt, als het woord van u. Laat het in ernst en met klem, maar ook in liefde en in teerheid gebracht mogen worden. En wil u uw zegen eraan verbinden, daar u volkomen weet, Heere, wat wij nodig hebben. Ieder van ons. Wil u zijn met de gehele gemeente. Wees met allen die het moeilijk hebben, die eenzaam of ziek zijn. Denk aan mensen met bijzonder moeilijke omstandigheden, die misschien in stilte veel aftobben. O Heere, wil u hen opzoeken. Denk ook aan onze kerken. Wil u in het midden van onze kerken wonen en werken met uw geest. En laat uw woord in het middelpunt mogen staan. En laat uw woord ook onder ons en onder onze kerken gezegend mogen worden. Wil u zijn met ons land. Heere, bijzonder ook deze week die we al binnen gegaan zijn, dragen we onze regering en ons koninklijk huis aan u op. Uw woord heeft het ons vanmorgen en vanavond gezegd, dat wij degene die over ons gesteld zijn hebben te eerbiedigen, omdat u hen over ons gesteld hebt. Heere, wil u onze koningin en wil u prins Klaus gedenken. Wil u zijn met al de familieleden. En wil u bijzonder ook in deze belangrijke week met haar zijn, met de regering zijn. Geef, Heere, dat wij ook in ons vaderland mogen beseffen dat wij en dat onze regering ten diepste verantwoording schuldig is, niet voor mensen, niet voor partijen, niet voor wat voor stemmen dan ook, maar voor u. En zou u dan zo willen maken, Heere, dat bij alle verwarring en bij alle afdwaling van uw wetten en van het spoor van uw geboden, dat er onder ons volk en in onze regering en in ons vorstenhuis een wederkeer mag komen tot u en een zoeken van u en een vragen naar u en naar uw sterkte. En wil u dan ook in de nieuwe regeringsperiode uw zegen schenken, getrouwmakende genade. En wil u uw woord nog gebruiken, zegen dan ook ons vaderland. Bij alle verwarring die er ook onder ons en in ons vaderland is. Bewaar ons, Heere, voor eigenwilligheid en anarchie. En leer ons u te zoeken. En degene te eren die over ons gesteld zijn. Wil u zijn in deze wereld. En wil u geven dat in deze wereld die verward is. En waar dreiging van oorlog is. En ook oorlogsgeweld iedere dag nog plaatsvindt. Geef, Heere, dat de volken voor u mogen buigen. En wil u dingen die zo moeilijk liggen, zo uitzichtloos liggen in deze wereld, nog ten goede keren, maar bovenal richt uw koninkrijk op. En wil geven, Heere, dat er ook onder naties en volken die u niet kennen, velen mogen komen, die u de Heere te voet vallen, die u zoeken met smeking en geween, die zichzelf leren kennen, Christus leren kennen. O Heere, zegen daartoe alle arbeid in uw koninkrijk. En rijd voorspoedig op het woord van uw waarheid. We vragen het in de vergiffenis van al onze zonden. En dat om Jezus Christus wil alleen, uit genade. Amen. Psalm 25, het 7e en het 10e vers.
Thank you.
Aan het einde van de prediking, na het amen, willen we zingen uit Psalm 89, het eerste vers. Ik zal eeuwig zingen van Gods goedertieren heen, uw waarheid te allen tijd vermelden door mijn reen. Ik weet hoe het vast gebouw van uw gunst bewijzen naar uw gemaakt bestek in eeuwigheid zal reizen. Zo min de hemel ooit uit zijn stand zal wijken, zo min zal uw trouw ooit wankelen of bezwijken. Psalm 89, het eerste vers aan het einde van de prediking. Geliefde gemeente, er is een oude Griekse legende die ons iets vertelt over een beroemd zanger en muzikus die Orpheus heette. En wanneer deze legendarische zanger zong of op zijn instrumenten, vooral de fluit, speelde, dan werden mensen, dieren en zelfs bomen, planten, de onbezielde natuur, daar zo door geroerd dat ze in beweging kwamen. En op een bepaald moment klonk zijn muziek zo vervoerend dat blokken uit de rotsen zich losscheurden, om hem heen dansten. En toen hij doorspeelde, vormde zich als vanzelf een tempel. De tempel ter ere van deze hoogbegaafde man, deze zanger en speelman, Orpheus. U begrijpt, dat is maar een verhaal, een fabel waarvan we niets hoeven te geloven. En toch is het juist dit verhaal wat in sommige preken van kerkvaders al gebruikt werd als een illustratie, als een beeld om aan te geven wat er gebeurt als de Heere Jezus Christus zijn kerk vergadert. Dan wordt door de kracht van zijn woord en geest worden stenen harten verbroken. Want zegt de Bijbel, doden zullen horen de stem van de levende God en zij zullen leven. Rotsblokken, dode harten zullen worden losgescheurd en verbroken. En die harten zullen worden bereid en samengevoegd tot in een tempel. En die tempel zal oprijzen als een gebouw vol levende stenen. En elke steen is het beeld van een van Gods kinderen. En zo zal het een huis worden, gewijd aan de eer en de dienst van de drie enige God. Wel, in dat licht willen we vanavond ook samen stilstaan bij de woorden van onze tekst. En dachten we vanmorgen na over Christus als de levende steen. Vanavond denken we na over de christenen, de levende stenen. En dan denken we over twee dingen heel in het bijzonder na. In de eerste plaats, hoe zij worden ingevoegd in het huis van God. Want het begin van vers 5 zegt, zo wordt gij ook zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis. Ingevoegd in het huis van God. En vervolgens, hoe zij worden toegerust tot de dienst van God. Ze worden namelijk ook een heilig priesterdom om geestelijke offeranden op te offeren die Gode aangenaam zijn door Jezus Christus. Levende stenen, dat is het thema. In de eerste plaats hoe zij ingevoegd worden in het huis van God. En in de tweede plaats hoe zij toegerust worden tot de dienst van God. Vanmorgen hebben we gezien dat de Heer Jezus Christus in de Bijbel, in de prediking van de apostelen, vaak vergeleken wordt met een steen. Hij wordt de uiterste hoeksteen genoemd. En Petrus voegt daarin dit gedeelte aan toe. Hij is niet alleen maar een steen, nee, hij is ook de levende steen. Want toen hij uit de doden werd opgewekt, toen hij de banden van het graf en van de dood verbrak, Ja, toen was hij de vorst van het leven. En sinds die tijd is hij de bron van leven. Een levende steen. En van die levende steen, Christus, gaat trekkende kracht uit. Trekkende liefde. Christus wil zondaren tot zich trekken. Hij wil zijn volk samenbrengen. En hij wil op het fundament dat gelegd is in zijn bloed, op die levende hoeksteen, dat levende fundament, wil hij levende stenen bouwen. En u begrijpt wat dat betekent. Dat betekent dat hij mensen door genade levend wil maken en wil vernieuwen. En die levende kinderen van God, dat zijn de levende stenen die op het fundament van Christus, de levende steen, gebouwd worden als een tempel. Hoe gaat dat? Dat de Heere Jezus Christus die stenen als het ware toebrengt. We hebben daar vanmorgen al iets van gezegd. En toen hebben we de nadruk vooral gelegd op het feit dat er van die levende steen trekkende liefde uitgaat. Trekkende liefde die zondaren tot Christus trekt. We moeten er nu ook nog bij zeggen, die trekkende liefde, waardoor zondaren naar de Heere Jezus toe worden gedreven, toe worden getrokken, dat is ook liefde die hen levend maakt. Dat is al aangeroerd, maar het mag aan het begin van de prediking van vanavond toch in alle duidelijkheid gezegd worden. Kijk, als Christus mensen gaat bewerken met zijn genade, dan worden zij ook levende stenen. U weet, dat zijn we van nature niet. Van nature staat zo aangrijpend in ons oude doopformulier, en dat is een aanhaling uit de Bijbel, zijn we dood in de zonde en in de misdaden. Dode stenen, waar geen sprankje leven in zit. Dood voor onze nood, dood voor God, dood voor Christus, ontzettend. Maar als de Heere Jezus door zijn geest en door zijn woord in ons gaat werken, dan gaan doden horen de stem van de levende God. En ze gaan luisteren. En ze gaan leven. Kijk, en dat wonder is nu noodzakelijk voor ons allen, voor de jonge mensen en de kinderen in de kerk. Voor ieder. Dat ons harde hart gebroken wordt. Dat wij uit de dood, waar we alle van nature in verkeren, overgezet worden in het leven en in het licht. Van dood levend gemaakt worden. Levende stenen. Kijk, en dan worden die levende stenen, die worden, zegt onze tekst, ingevoegd. Of om de tekst letterlijk aan te halen, die levende stenen, die worden gebouwd tot een geestelijk huis. En hoe gaat dat nu, dat zo'n steen die het leven krijgt, ook een plaatsje krijgt in dat huis? Laten we het beeld even vasthouden. U hebt vast wel eens metselaars aan het werk gezien. Wanneer die bezig zijn om stenen te metselen en zo een bouwwerk naar het bestek, naar de tekening klaar te maken. Ja, dan gaat dat bij ons vaak vrij gemakkelijk, omdat al die stenen een gelijke maat hebben. Allemaal op dezelfde manier gebakken zijn. Maar er zijn toch bepaalde punten waarop stenen niet passen. En dan neemt zo'n metselaar een steen en hij slaat een stuk van die steen af. Want die steen moet pas klaar gemaakt worden, opdat zo het gebouw verder kan reizen en afgemaakt kan worden. Wel, dat pas klaarmaken van die stenen, wat bij ons misschien niet zo verschrikkelijk veel meer nodig is, dat was vroeger een van de voornaamste dingen die een metselaar, zo zullen we maar noemen, een bouwer in die oude tijden, moest doen. Want er waren geen pasklare stenen. De stenen die er waren, waren uit de rots gehouwen. En ze hadden allemaal zo'n beetje wel eenzelfde grootte. Maar die stenen moesten toch allemaal stuk voor stuk pasklaar gemaakt worden. En dan nam zo'n man een hamer met vaak een soort beitel. En dan sloeg hij hele stukken van die stenen af. Net zolang dat die steen pasklaar was. En dan werd die steen aangebracht en werd er cement aangebracht en werd de muur gebouwd. U weet misschien nog dat toen de oude tempel gebouwd werd in de tijd van koning Salomo, dat pasklaarmaken van die stenen ergens buiten de stad gebeurde. Want op de plaats waar de tempel zou verrijzen mocht geen hamerslag gehoord worden. Wel, dat waren de hamerslagen om die stenen pasklaar te maken. Dat werd buiten gedaan, in de steengroeven, buiten de poort. Zo werd er gebouwd. En als nu iemand het leven van de genade ontvangt, en als zij ingevoegd wordt in het gebouw van God, dat betekent ook dat we pas klaar gemaakt worden. Dat de Heilige Geest heel wat moet bikken en stukken rots moet wegslaan om een zondaar pas klaar te maken voor het gebouw van God. En ook om een kind van God steeds meer pas klaar te maken. Want zo is dat in het geestelijke leven. De grote bouwheer moet de stenen pas klaar maken om ze als levende stenen in het gebouw te zetten. En die levende stenen moeten steeds meer pas klaar gemaakt worden. U zegt, wat betekent dat? Waarom is dat nodig? Wat dat betekent, wel, laten we maar beginnen met iets te zeggen van een zondaar die bekeerd wordt. Iemand die uit de dood tot het leven wordt gebracht. Die moet door de Here bewerkt worden. Want weet u, er is in ons leven geen ruimte voor God en voor de genade van God. Daar moet ruimte voor gemaakt worden. En daar is het ontdekkende werk van de Heilige Geest voor nodig. En de Geest die gaat als het ware stukken van de rots afslaan. Gaat ons hart pas klaarmaken. Ruimte maken, plaats maken in ons leven voor Christus. En dan moet er wat van ons aan. Dan moeten wij leren sterven aan onszelf. Een arm verloren zondaar. Lege handen. Dat moeten we leren. Kijk, en als we die genade van Christus mogen kennen, dan moeten we ook in de praktijk van het leven steeds meer pas klaar gemaakt worden. En daar gebruikt de Heer het woord voor. De prediking van het woord. Vandaar dat het woord ook wel eens een beitel moet zijn. Ook wel eens een zwaard moet zijn. Dat de wet ons moet laten zien wie we zijn en wat er bij ons allemaal aan mankeert. Dat willen we niet. En zeker vandaag hoor je het zo vaak. Wat in het oude Israël al gezegd werd tegen de profeten. Spreek ons van zachte dingen. Van lieve dingen. Van fraaie, literair verzorgde preken. Met aangrijpende en spitsvondige beelden. Maar spreek ons niet van zonde en schuld. Spreek ons niet van het recht en van het oordeel. Ja, dat leeft in ons hart. En dat leeft zeker heel sterk in onze tijd. En nu moet u me goed begrijpen, gemeente. Prediking mag niet alleen prediking van het recht zijn. Of van de wet. Het is wet en evangelie. Maar we doen God tekort en het woord tekort en uw zielen tekort. Als dat afbrekende en dat onthullende, het woord als een beitel en het woord als een zwaard dat harten verbreekt en harten treft, als dat niet in de prediking doorklinkt. Want wij moeten in onszelf in onze zonde, in ons vleeselijk bestaan afgebroken worden. Pasklare stenen. En daarom bid ik u ook vanavond. Sla toch de waarschuwende stem van het woord. De ontdekkende, de ontmaskerende stem van het woord niet in de wind. Ook niet in een week van voorbereiding op het heilige avondmaal. Want wij worden geroepen om onszelf te onderzoeken. Dat betekent dat wij zelf vanavond ons stellen voor wet en evangelie. En zeggen, Heere, doorgrond u mijn hart. En zie of er bij mij een schadelijke weg zij. En leid gij me op de eeuwige weg. Dat is de zelfbeproeving. En als u dat oprecht hebt leren vragen, dan bidt u om dat snoeimes. Heere, breek de schadelijke wegen maar af. Dan bidt u om die beitel van het woord. Heere, sla de rotstukken die uw genadewerk in de weg staan en die niet tot eer en verheerlijking van uw heilige naam zijn. Sla ze maar weg. Voor het eerst en ook opnieuw. Ziet u dat vanuit dit aangrijpende beeld van onze tekst we heel wat werk mee naar huis krijgen, als ik het zo noemen mag, om toegevoegd te worden, is dat pasklaarmakende werk van de grote bouwmeester nodig. En er is geen betere plaats en geen beter moment in de week van voorbereiding. Als u mag zeggen, Heere, doe u dan maar met mij naar uw wil. Maak u me maar pas klaar. En hoe doet de Heere dat dan? Wel, ik heb al gezegd, dat gebeurt door woord en door geest. Dat zijn Gods gewone middelen. Maar de Heere gebruikt in het leven van zijn kinderen soms ook wel andere dingen. De Heere gebruikt tegenslagen en vooral geestelijke strijd. Want de geestelijke strijd is soms nodig om die christen, dat oprechte kind van God, te leren hoeveel vlees er nog over is. En hoe ze nog verkleefd liggen aan het stof, zoals de psalmdichter zegt. Kijk, en dan is het zo nodig dat je juist wanneer je dat ontdekt ook opnieuw vraagt met een lege hand, Heere, zie of bij mij een schadelijke weg zij en breek die schadelijke wegen maar af en leid u me op de eeuwige weg. Pas klaargemaakt. Levende stenen, die worden zeker pas klaargemaakt. En dat gaat, ja, wel eens door moeite en wel eens door de diepte heen. En wat is nu het opvallende van zo'n levende steen die pas klaargemaakt is? Wel, zo'n levende steen die pas klaargemaakt is, die heeft liefde tot God. Liefde tot Christus. Liefde tot de dienst van God. Dat hoort erbij. En dat wordt op een heel bijzondere manier ook in deze tekst tot uitdrukking gebracht. Eigenlijk in een wat ander beeld. Het eerste beeld wat we vanmorgen en ook nu in de tekst aantroffen was dat beeld van een steen en daarop gebouwd een huis, een tempel. Gods kerk werd vergeleken met een tempel gebouwd op de hoeksteen, de uiterste hoeksteen, Jezus Christus. Maar nu wordt gezegd, ja, de kerk is niet alleen maar een gebouw. Nee, het zijn ook allemaal priesters. U begrijpt, dat beeld ligt vlakbij dat eerste. Als de kerk hier een tempel genoemd wordt, de levende kerk van God. Ja, dan is de gedachte aan priesters niet zo vreemd. En wat was de taak van priesters? Wel om offers te brengen. Daar ligt hier de nadruk op. En nu wordt ook gezegd van de kerk van de Heere Jezus Christus. Die zijn een koninklijk priesterdom om geestelijke offeranden op te offeren die Gode aangenaam zijn. Wat zijn nou die geestelijke offers die Gods kinderen, de levende kerk, moeten brengen die God aangenaam zijn? Nee, dat kunnen we niet letterlijk nemen, want u weet dat de Bijbel heel duidelijk zegt, vooral in het Nieuwe Testament, dat de offerdienst heeft opgehouden, dat het gescheurde voorhangsel bij de dood van de Heere Jezus wil zeggen dat er een streep gaat door de tempeldienst en door al die bloedige offers die in die tijd nog gebracht werden. Maar als het niet gaat om offers zoals die in het Oude Testament voorkwamen, welke offers moeten Gods kinderen dan brengen? Wel, daar kunnen we vanavond maar iets van zeggen en ik hoop er het belangrijkste van te zeggen. Het offer, ook het oud-testamentische offer, dat kon alleen op de juiste wijze worden gebracht als daar liefde tot God in lag. Want een offer zonder liefde tot God, dat was God een gruwel, zeiden de profeten. Dan kon je uiterlijk volgens de wetten wel een bok of een stier laten slachten, maar dan betekende dat niets. Het offer, dat moest gedragen worden door de liefde. Kijk, en dat geeft ons al een belangrijke aanwijzing wat hier bedoeld wordt met dat brengen van die offers. Er moeten offers gebracht worden en die moeten gebracht worden in liefde. Want eigenlijk is de liefde, zoals iemand gezegd heeft, de hoogste vorm van het offer. En het offer is de hoogste vorm van de liefde. Inderdaad, liefde. Offers van liefde tot God. Want wanneer de Heere ons heeft lief gehad en een zondaar als ik ben uit de duisternis heeft gehaald en het leven heeft geschonken. Als hij mij als een steen heeft ingevoegd in dat godsgebouw. En als ik door de oefeningen en de strijd heen hem mag kennen, mezelf mag kennen, Christus mag kennen. Als de liefde van God in mijn hart is uitgestort, zou ik dan hem niet lief hebben? Zou ik dan met heel mijn hart niet zeggen, hartelijk zal ik u lief hebben, Heere, mijn sterkte. Of zoals de psalmdichter het zegt, ik zal liefde en lof voor u ten offer mengen in het heiligdom waar het volk vergaderd is. Daar hebt u het, bij dat offer hoorde de liefde. Inderdaad, God lief te hebben boven alles, dat is dat offer. Maar er zit ook nog een andere kant aan en dat is de liefde tot de naaste. En vooral de liefde tot de broeders. Want waar de Heere de liefde in mijn hart heeft uitgestort, daar krijg ik niet alleen God lief en zijn dienst lief en zijn dag lief, maar daar krijg ik heel in bijzonder ook zijn kinderen lief. Dat moet u maar niet vergeten als het gaat over de woorden van onze tekst. Want het staat er dan toch maar dat God in zijn grote genade al die levende stenen samenvoegt op het ene fundament. Maar die stenen zijn allemaal wel met het fundament verbonden, maar ze zijn ook met elkaar verbonden. En waar mensen het leven van Christus ontvangen hebben, ja, daar krijgen ze ook de anderen die een even dierbaar geloof hebben lief. En dat mag bijzonder tot uiting komen in het heilig avondmaal. U moet die woorden zo nog maar eens doorlezen deze week. waar staat: overmits wij allen één brood deelachtig zijn. Allen eten van één brood. En overmits één wijn en drank in het avondmaal gebruikt wordt. Zo zijn wij allen die door een waar geloof Christus zijn ingeplant, ook met elkaar verbonden door de liefde, het offer van de liefde tot God, het offer van de liefde bijzonder tot Gods kinderen, maar ook tot de naaste die misschien nog onbekeerd is of midden in deze wereld leeft en in de zonde. Liefde, is het er? Want ook dat vraagt het formulier en de voorbereidingspreek voor het heilig avondmaal. Of er de offers zijn. De offers van de liefde. De offers van de liefde tot God en tot de naaste. Nou zegt iemand in alle oprechtheid: maar mijn liefde, u zou eens moeten weten, daar komt niks van terecht. Hoe zegt u dat? In oprechtheid toch? Dat het u verdriet doet, omdat God het zo waard is, dat we hem lief hebben. En dat we het goede voor de naaste zoeken. Omdat God het zo waard is, dat we zijn volk ook lief hebben. Want denk er goed om, we kunnen het ook goedkoop zeggen. Om ons vleeselijk en arglistige hart te strelen. Maar als het goed is, dan doet het pijn. Als we niet zijn wie we zouden moeten zijn. Voor de Here niet en voor onze naasten niet. Voor de Here niet en voor zijn volk niet. Dan zeggen we in de stilte: als we ons hart onderzoeken, Heere, wie ben ik toch? Hoe dor, terwijl mijn hart in liefde ontvonken zou moeten. Wie ben ik voor mijn naaste, terwijl ik geroepen word om het offer van de liefde te brengen, Heere, bij mij is het niet. Inderdaad, weet u wat Gods kinderen steeds meer leren? Dat al is de liefde van God uitgestort. En al is het hun hartelijk voornemen om hem lief te hebben en de naaste lief te hebben, dat ze door de zonde toch zo weinig van terecht brengen. Maar vergeet u dan niet wat er staat in onze tekst. Dat God zijn volk als stenen samenbrengt in het huis en dat hij ze roept om offers te brengen, offers van liefde, die hem aangenaam zijn. Maar wanneer is nu een offer hem aangenaam? Staat er zo: door Christus Jezus. In de dankbaarheid. In de liefde tot God. In de liefde tot de naaste. Die offers, die kunnen alleen maar aangenaam zijn voor God. Vanwege Christus. Kolbrugge zegt, wanneer hij ernstig oproept in een preek om de goede werken te doen en om te leven volgens de geboden van de Here, hij zegt: maar met al onze werken en met al onze gehoorzaamheid moeten wij door de verzoenende handen van de Here Jezus Christus heen. Al onze werken, kinderen van God. Al onze liefde moet door de verzoenende handen van de Heere Jezus Christus heen. Want als Gods kinderen eerlijk zijn, dan zeggen ze: na al de goedheid en de genade die de Heere aan hen geschonken heeft, Heere, wat ben ik arm, wat ben ik blind, wat is er weinig van dat offer van de liefde. Dan hebben ze de genade, de verzoenende handen van de Heere Jezus Christus nodig. En dan ziet u een man, een vrouw, die de Heere vreest, die het gezegd heeft: hartelijk zal ik u lief hebben. hartelijk. U diende, Heere, mijn sterkte. Maar die erachter komt dat er nog zoveel vlekken en smetten op zijn liefde en op zijn dienen van de Heere liggen. Die krijgt Christus opnieuw nodig. Christus en zijn bloed en zijn gerechtigheid opnieuw nodig. Hij krijgt die gerechtigheid en die gunst van Christus meer en meer nodig. Want hij gaat inzien dat zonder hem kan hij niets doen. Zonder Christus kan hij niet bekeerd worden. Zonder Christus kan hij niet bidden. Zonder Christus kan het hart niet verbroken worden. Zonder Christus kan hij niet lief hebben. Zonder Christus kan hij geen avondmaal vieren. Zonder Christus kan hij niet leven tot eer van God. Hij heeft het offer van de Heere Jezus nodig. Want alleen in dat volkomen offer, dat volmaakte offer, wordt het leven van Gods kinderen gereinigd en opgenomen. En die offers van het volk van God, die opgenomen zijn in de doorboorde handen van de Heere Jezus Christus, die zijn aangenaam. Die zijn een lieflijke reuk voor de Heere. O, hoe zouden we juist in het licht van deze woorden erop gewezen moeten worden dat Christus alleen het fundament is, maar dat Christus ook de voleinder van het geloof is. Hij is de Alpha en de Omega. Wij zouden zeggen de A en de Z. Het begin en het einde. Hij is nodig. Voor elk van de kinderen van God. In wat voor omstandigheden van het leven ze ook zijn. Want alleen door zijn offer en door zijn verzoenende handen kunnen de werken en de offers en de liefde aangenaam zijn voor de Heere. En zo komen we naar de boodschap van de tekst toe voor ons persoonlijk. We hebben maar enkele dingen kunnen noemen vanmorgen en ook vanavond. Maar aan het begin van deze week van voorbereiding komt de vraag toch tot ons of wij iets van die levensband met Christus kennen. Of we levend gemaakte stenen zijn. En levend gemaakte stenen krijgen last van zonde en schuld en krijgen een band met God en met zijn Christus. Ze zoeken om nu steeds meer hem te kennen. In hem geborgen te worden. Op die rotssteen verankerd. Op die rotssteen gebouwd. En dat gaat niet buiten de geloofservaring en de geloofskennis om. Kennen we iets van die grote verandering in ons leven? Dat het leven ons geschonken is. Dat we zien wie we zijn voor God. Dat we Christus hebben leren nodig krijgen en hem hebben leren kennen als de weg om behouden te worden. Dat het ons verlangen is om ook zo te leven in liefde en overeenkomstig zijn geboden. Als al die dingen ons vreemd zijn, dan vrees ik dat u het leven niet kent. En dat u niet gefundeerd bent op die rotssteen, Jezus Christus. En als u het leven niet kent, dan kunt u zondag geen avondmaal vieren. Dan is het ook de eerste vraag niet: mag ik ten avondmaal gaan? dan is het ook in de week van voorbereiding de grootste nood niet. Zou ik daar moeten mogen komen? Maar dan is het eerste en het wezenlijke op grond van het woord van God. U moet bekeerd worden. U moet de levende leren kennen. U moet uit de duisternis tot het wonderbaar licht gebracht worden. En het gebeurt soms ook in onze kringen gemeente dat mensen bezig zijn met de verkeerde vragen. Is het dan verkeerd om met het avondmaal bezig te zijn? Nee, zeker niet. Maar u kunt zo op een verkeerde wijze met het avondmaal bezig zijn. Dat al uw gedachten daarop gericht zijn, terwijl u onvoldoende ziet dat u het leven mist. En dat het eerste is, zoekt het koninkrijk van God. Bekeert u, bekeert u. Want waarom zou het gesterven? En dan is er in die steen die van de bouwlieden veracht is een ruimte en een mogelijkheid. Ach, die kan ik niet uitputten en niet uitmeten. Dan kan en wil de Heere Jezus Christus zondaren zalig maken. En dan wil hij ze trekken uit de duisternis. En pas klaarmaken voor zijn koninkrijk. O, als u eerlijk moet zeggen diep in uw hart. Ik ken die levende steen niet. En dat leven der genade, die verandering in mijn leven. Of het nu meer geleidelijk is of meer plotseling. Dat is iets vreemds voor me. Denk in deze week van voorbereiding. Allereerst, ik moet bekeerd worden. Ik moet bekeerd worden. En een van de dingen die soms zo benauwend kunnen zijn, gemeente, is dat je zoveel mensen tegenkomt die dat wel beamen. En zelfs met een zekere ernst beamen. Maar voor wie het kennelijk toch geen nood wordt. Toch geen drang wordt. Geef me Jezus of ik sterf. Want we kunnen nog zo doorleven. Zonder het leven. Zonder Christus. En allerlei dingen gebruiken. Zelfs godsdienstige dingen. Zelfs heel goede dingen op zich. Om maar voor te leven. Zonder de bekering. Zonder te komen tot die levende steen. Als we werkelijk geloofden wat we zeggen te geloven. Dat iemand die buiten Christus is, als hij buiten Christus sterft, eeuwig omkomt. We zouden geen rustige dag en geen rustige nacht meer hebben. Als we werkelijk geloofden dat wie in Christus is een nieuw schepsel is. Dan zouden we niet rusten voordat we die levende steen en die bron van het leven gevonden hebben. En die levensbron wordt in het woord van God verkondigd. Voor verloren zondaren is hij geopend. Tegen de zonde en tegen de onreinheid. O, zoek hem, indien u het leven van deze Christus mist. En indien u iets van dat leven, van dat genadeleven kent. Al is het, we hebben daar vanmorgen de vinger bij gelegd, soms zo aangevochten. Al kan het na momenten dat u op de Christus van de schriften heb mogen zien en in hem al uw heil en zaligheid heb mogen vinden. Dat het soms lijkt alsof het allemaal weer weg is. Weet u, Die levende steen is de bron van het leven. En die levende steen kan het soms nodig achten om zijn kinderen verder te onderwijzen. En dat kan wel eens door de diepten en door de twijfels en zeker door de aanvechtingen heen gaan. Dat kan wel eens door het offer heen gaan. Dat het vlees eraan moet. Dat het vlees gekruisigd mocht worden. En weet u, als het nou zo donker is, terwijl het toch licht geweest is. Als het leven zo ingezonken is. Weet u, wat dan de enige weg is? Deze. Om voor hem uw leven maar open te leggen. En zeggen, Heere, wat mankeert eraan? Maar om nu ook met al uw tekort en met uw schuld weer opnieuw te vluchten en opnieuw te komen en opnieuw te pleiten. Heere, kom met de bronnen van het levende water. Kom met het verzoenende bloed. En wil u me onderwijzen, me bij de hand vatten en me leren hoe ik wandelen moet. En vaak wil de Heere dan de beproevingen gebruiken om zijn kerk opnieuw te laten zien hoe arm ze zijn in zichzelf. Maar ook opdat ze hun rijkdommen meer en meer bij die grote Christus gaan zoeken en bij hem gaan verwachten. En leg dan uw verbroken hart, u die nog zo van verre staat, leg dan uw geofferde hart, noemde Calvijn het, maar aan de voeten van deze koning. En zeg, Heere, met mijn verbroken hart, met mijn onwetendheid, met een dwalend hart, met mijn vragen. Hier ben ik. Zie of bij mij een schadelijke weg zij. En leid me op de eeuwige weg. Want als het leven der genade in uw hart gekomen is, dan is één ding zeker. Dat zelfs onder de zwaarste aanvechtingen en zelfs terwijl alles donker is, het hart toch niet zonder de Heere kan. Het hart toch niet zonder Christus kan. Het hem naloopt, hem aankleeft, hem zoekt. Want waar het leven in ons hart is, daar kunnen we niet buiten hem. Daar is de verberging van zijn aangezicht in de tijden van aanvechting bitterder dan de dood. Maar hij wil het ook laten zien, dat hij zijn aangezicht in gunst wil wenden. Dat hij verbroken harten wil opzoeken en hen wil genezen. Dat hij gebroken stenen wil samenvoegen in zijn huis. Dat hij mensen, zijn kinderen, in al hun strijd, in al hun moeite kent. Met hun gebrek aan geloof en gebrek aan liefde en gebrek aan hoop. En dat hij dat alles wil bedekken. In zijn bloed. En dan wordt het toch een offer. Waardoor het bedekkende bloed van de Heere Jezus Christus Gode aangenaam is. En dan wordt het ook aan het avondmaal. Als Gods kinderen schuchter misschien en met vragen toch mogen komen. Omdat ze zonder hem niet kunnen. Toch goed. Want dan mogen ze aanzitten. Onder de verzoenende handen van Christus. Achter het verbroken brood. En achter de vergoten wijn. En dan belijden ze het. Ik heb niets. Ik heb geen offers. En wat er van over is, Heer, het kan voor u niet bestaan. Maar dan zegt het avondmaal tot het zwakke geloof. Kijk nu eens naar het offer dat gebracht is. Naar het gebroken brood en naar de vergoten wijn. En dan mag Gods kerk zingen van onverdiende genade. Dat dat gebouw van God er toch zal komen. En die priesterdienst er toch zal zijn. En het offer van de liefde er zeker zal zijn. Want het offer is gebracht. En het lichaam is gebroken. En het bloed heeft gevloeid. Offers brengen door Jezus Christus. En wie achter dat offer mag schuilen. En op dat offer mag hopen. En wie is hart door de liefde vanuit dat offer wordt aangevuurd. Die zal niet veracht worden. En niet beschaamd worden. Voor hem, voor haar kan het alleen maar meevallen. Want wie op hem betrouwt, op hem alleen, zal niet beschaamd worden. Weet u waarom niet? Omdat Gods werk toch doorgaat. Omdat die kerk er toch komt. En omdat die priesterdienst er toch volmaakt zal zijn. Nee, dat hangt niet van Gods kinderen af. Gelukkig niet. Dat ligt in Gods handen. Want hij zal zorgen dat het huis er komen zal. En dat het volk er komen zal. En dat de dienst er komen zal. En dat ze zullen leven tot eer van hem. Want hij zal het alles doen naar zijn gemaakt bestek. Dan mag je eindigen in de eeuwige liefde. En dan kan het aan de tafel van de Heere wel eens zo goed zijn. Want er is geen betere plaats als wanneer je met je verbrokenheid en met je schuld en met je zonde en wat niet al. Alles verliezen mag en kwijt mag raken aan de eeuwige liefde van God. In Christus Jezus. Amen.
Thank you.
Zoals gebruikelijk lezen we voor het dankgebed nu eerst het eerste gedeelte van het avondmaalsformulier. Dat is dat gedeelte wat zich bezighoudt met de zelfbeproeving. Geliefden in den Heere Jezus Christus, hoort aan de woorden der inzetting van het heilig avondmaal van onze Heere Jezus Christus, welke ons beschrijft de heilige apostel Paulus in 1 Korinthe 11. Ik heb van de Heere ontvangen, hetgeen ik ook u overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht in welke hij verraden werd het brood nam, en als zij gedankt had, brak hij het en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt, doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zeide: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondig de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan wie onwaardiglijk dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeven zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardig eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Opdat wij nu tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden, is het ons voor alle dingen nodig dat we ons tevoren recht beproeven. En ten andere dat wij het tot dat einde richten waartoe het de Heere Christus verordineerd en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste bedenken en iegelijk bij zichzelf zijn zonde en vervloeking, opdat hij zichzelf mishagen en zich voor God verootmoedigen, aangezien de toorn Gods tegen de zonde zo groot is, dat hij die eer hij ze ongestraft liet blijven, aan zijn lieve Zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood des kruises gestraft heeft. Ten andere onderzoeken en iegelijk zijn hart of hij ook deze gewisse belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn, en de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigen toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen, alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde onderzoeken en iegelijk zijn conscientie, of hij ook gezind is voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht van God oprecht te wandelen, insgelijks of hij zonder enige geveinsdheid alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggende een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en eenigheid met zijn naaste te leven. Alle dan die al zo gezind zijn, die wil God gewis in genade aannemen en voor waardige medegenoten van de tafel zijn Zoons Jezus Christus houden. Daarentegen die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Waarom wij ook naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus allen die zich met deze navolgende ergerlijke zonde besmet weten vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden en hun verkondigen dat ze geen deel in het rijk van Christus hebben. Als daar zijn alle afgodendienaars, alle die verstorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, allen die de beelden eer aandoen, alle tovenaars en waarzeggers die vee of mensen, mits schaders andere dingen zegenen en die aan zulke zegening geloof hechten, alle verachters van God, van zijn woord en van de heilige sacramenten, alle godslasteraars, allen die tweedracht, sekten en muiterij in kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten, alle mijnedigen, alle die hun ouders en overheden ongehoorzaam zijn, alle doodslagers, kijvers en die in haat en nijd tegen hun naasten leven, alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards en al degenen die een ergerlijk leven leiden, deze allen, zolang zij in zulke zonde blijven, zullen zich van deze spijzen, welke Christus alleen voor zijn gelovigen verordineerd heeft, onthouden, opdat hun gericht en verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen kleinmoedig te maken. Alsof niemand tot het avondmaal des Heren gaan mocht dan die zonder enige zonde waren. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmede te betuigen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Maar integendeel, aangezien wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen wij daarmede dat wij midden in de dood liggen. Daarom al is het dat we nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden, als namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben, dat we ons ook met zulke ijver om God te dienen niet begeven als wij schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben, nochtans, desniettegenstaande, overmits ons door de genade van de Heilige Geest zulke gebreken van harte leed zijn en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven, zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde nog zwakheid die ons tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan hinderen. Dat God ons niet in genade zou aannemen en alzo deze hemelse spijze en drank waardig en deelachtig maken. Tot zover. Willen we de Heere danken en bidden. Heere, we naderen voor uw heilig aangezicht aan het einde van deze diensten op deze dag. Vanmorgen en vanavond heeft het woord geklonken in een uur van voorbereiding. En we hebben maar iets van deze diepe en rijke stof kunnen laten zien. Wil u het zelf naprediken? En wil u zelf het als een woord schenken dat een toetssteen is voor ons leven? O Heere, dat onbekeerde opgeschrikt mogen worden. En deze week in de nood en in de schuld komen en gaan zoeken naar uw genade. Dat zij, Heere, die u vrezen, al is er maar iets van de ritselingen van dat levende en levendmakende werk van uw geest. Heere, dat zij naderbij gebracht worden. En dat de bezwaren die er zijn kunnen met betrekking tot het avondmaal mogen worden weggenomen. En dat uw kinderen die veel van u ontvangen hebben, maar misschien op het ogenblik in donker zitten, door die levende kracht van de geest, in de liefde aangevuurd en in het geloof gesterkt, en in de hoop bekrachtigd de komende zondag tegemoet mogen gaan. O Heere, ontferm u over ons. Maak ons eerlijk, opdat we onszelf niet voor mensen beproeven, maar voor u beproeven. En opdat wij door u geleid iets mogen kennen van dat ingevoegd zijn op de levende steen en van dat offers brengen in het offer van de Heere Jezus Christus worden aangenomen. Heere, ga met ons deze week. Wil ons bijzonder uw zegen schenken, zowel in de gemeente als ook met betrekking tot het ambtelijk werk en de voorbereiding voor de komende zondag. Heere, geef gelegenheid en rust ook om ons voor te bereiden voor de komende zondag. En wil u geven dat wij aanstaande zondag in rijke mate mogen ervaren dat het vaste fundament van u staat. De levende steen, gekeurd door u, in het bloed van Christus. Nog een fundament blijft vooral uw arme kinderen, die rijk zijn in hem en door hem, tot in alle eeuwigheid. Amen. We zingen Psalm 40 als onze slotzang, het eerste vers. Ik heb lang de Heere in mijn druk verwacht en hij heeft zich tot mij geneigd. Het eerste vers van Psalm 40. Gaat heen in vrede, draag de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.